We lezen opnieuw Johannes 6 vanaf vers 48 tot en met vers 58.
Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, hetwelk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen, voorwaar zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees des zoons des mensen eet, en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft, en ik leven door de Vader, alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven.
De leider uit gemeente in deze zondagen is het thema dat de Heidelberger Catechismus ons aanreikt rondom de avondmaalstafel. En dat is het thema de vereniging of de gemeenschap met Christus. En dat betekent de geloofsvereniging met Christus. Vanmiddag wil ik met u stilstaan bij vraag en antwoord 77 als inleiding ook op de bediening van het heilig avondmaal. Vraag en antwoord 77. Die luiden als volgt. Waar heeft Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zekerlijk al zo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven als hij van dit gebroken brood eet en van deze drinkbeker drinkt in de inzetting van het avondmaal, welke al zo luidt. De Heere Jezus, in de nacht in welke hij verraden werd, nam het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Deze toezegging wordt ook herhaald door de heilige Paulus, waar hij spreekt in Korinthe 10, de drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet de gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen, één lichaam, dewelke wij allen eens broods deelachtig zijn. Ik wil vooral stilstaan met u bij de woorden dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam en het brak. Het thema ook voor vanmiddag is de gemeenschap of de vereniging met Christus. Vanmorgen zagen we dat dat alleen maar kan door de geest, de heilige geest die Christus verworven heeft. Vanmiddag letten we op een ander facet en dat betekent dat dat ook alleen maar kan door het offer dat Christus gebracht heeft, dus de vereniging met Christus, dat kan alleen maar door het offer dat Christus gebracht heeft. Onroerend moment, gemeente, waar de catechismus ons naar verwijst. Laatste nacht van Jezus leven voor zijn sterf. Dat hij doorbrengt in de kring van zijn discipelen. Al meer dan eens hebben zij samen met elkaar het Pascha mogen vieren in de jaren die achter hun liggen. De evangelisten zwijgen daarover, maar we kunnen ervan uitgaan, gemeente, dat dat bijzondere momenten zijn geweest. Al hebben ze misschien lang niet alles beseft van wat er op dat moment plaatsvond. Dat geldt ook voor deze nacht, de laatste nacht. Dat weet en realiseert zich alleen Christus ten volle. De discipelen voelen wel aan dat er wat aan de hand is. De meester is zo heel anders. Er zijn ook van die andere dingen gebeurd dan in de voorgaande jaren. Alleen al de wijze waarop ze op deze plaats, ergens in een opperzaal in Jeruzalem zijn gekomen, was al bijzonder. Twee uit hun midden kregen de opdracht om vooruit te gaan en uit te kijken naar een man met een kruik op zijn hoofd. En die zou hen brengen in de zaal die Christus voor zijn discipelen en voor zichzelf had gereserveerd. Maar nu ook op dit moment, wanneer hij samen met de 12 rondom de tafel is, is het al zo heel anders dan daarvoor. Wat een beschamende les hebben zij net gezien en ook gevoeld. Toen hij opstond, zonder een woord te zeggen, zwijgend zijn kleed aflegt en als een slaaf de voeten van alle 12 discipelen van Johannes, Thomas, Petrus, maar ook van Judas. De voeten van Judas, die zometeen zullen snellen door de verstilde straten van Jeruzalem om Jezus te verraden. Hij heeft ook die voeten gewassen. Wat een zelfopoffering van de zaligmaker. Judas wist het, wat er die nacht zou plaatsvinden. Hij had het plan al klaar en bekokstoofd met het Sanhedrin. Het is de zaligmaker die plaatsneemt aan de tafel en de paaschamaaltijd opent. En het is heel nadrukkelijk de evangelist en ook Paulus later die twee dingen met elkaar verbinden. Dat de Heer Jezus het brood nam, dankt en breekt aan de ene kant. En dat verbindt met de nacht waarin Jezus werd verraden. Bedoelen de evangelisten daarmee om als het ware, laat ik het maar gewoon heel menselijk zeggen, gemeente Judas nog een keer een zet na te geven? Die verrader, hoe kon hij het in zijn gedachten halen om juist uitgerekend op dit tere, kwetsbare, veelbewogen moment de deur uit te gaan, de nacht in te gaan, aan te kloppen bij het Sanhedrin, om Jezus aan te geven. Om samen met die Romeinse soldaten en de tempelpolitie en de andere mensen die mee zouden gaan vanuit het Sanhedrin te snellen naar de hof van Gethsemane om daar Jezus te verraden met 3 kussen. De evangelisten bedoelen iets anders. Met de nacht waarin Jezus verraden werd. Het gaat hun met die uitdrukking niet in de eerste plaats om Judas, de verrader. Maar het gaat hun in die uitdrukking om de nacht. Die nacht. Die ene bijzondere, onvergelijkbare nacht. Waarin Jezus verraden werd. Wat maakt deze nacht anders dan al die andere nachten? Het was de vraag waarmee de paaschamaaltijd werd geopend. Waarom is deze avond nacht anders dan andere avonden? Wel, het is de Heer Jezus die meer dan eens ook toelevert na dit moment heeft duidelijk gemaakt dat dit de nacht is waarin de macht van de duisternis zich ten volle zal ontplooien. De uren, het moment van de duisternis, zo typeert Jezus deze nacht. De achterliggende jaren waren wel meer momenten die 's nachts plaatsvonden en die in het geheugen van Jezus' discipelen gegrift zijn. Ik denk alleen maar kinderen aan de storm op zee, midden in de nacht. Nou, we hebben het vannacht meegemaakt, wat dat kan betekenen. Midden in de nacht, hevig onweer, harde windstoot. Ik vermoed zomaar dat er ook verschillende kinderen wakker zijn geschrokken en bij hun vader en moeder hebben aangeklopt. Wat kun je dan bang zijn? En niet alleen kinderen. Zelfs Jezus' discipelen werden doodsbang toen ze daar in dat scheepje heen en weer werden geslingerd op de golf. Een onvergetelijke nacht. Toen Jezus in die nacht in het duister aankwam lopen. Die kolkende watermassa en die schuimkoppende golf. en met één machtswoord de storm het zwijgen oplegt. Maar deze nacht is in een ander opzicht bijzonder. Dit is de nacht van de duisternis, van de vorst der duisternis. En het eerste waar de duisternis toeslaat, is niet bij Caiaphas thuis of in de vergaderzaal van het Sanhedrin, maar in het hart van Jezus' vriendenkring. Plaats te nemen in het hart van Judas, een van Jezus' discipelen. In die nacht, toen de vorst der duisternis alles op alles zette, om alles uiteen te slaan, toen de discipelen, ondanks hun stellige overtuiging en hun stellige belofte, één voor één het hazenpad koos en wegrende uit angst om gearresteerd te worden. In die nacht, toen de vorst der duisternis ook greep dacht te krijgen op Petrus, die een paar uur later, terwijl hij nu nog zit aan Jezus' tafel, zaligmaker verloochend en bezweert dat hij hem nooit heeft gezien, nooit heeft ontmoet, laat staan dat hij omgang met hem heeft gehad. In die nacht, de nacht die Jezus tot in het diepst van zijn ziel raakt, en de Zoon des Mens treft, in die nacht zien we Jezus in alle rust staan. Brood pakken. Het brood breken. Uitdelen. Nadat hij het eerst had gedankt in een dankgebed had opgedragen tot zijn vader. Waar haalt Jezus de rust vandaan? Er zijn er onder ons die, als ze terugkijken op hun leven, ook hier in de kerk, bewogen nachten achter zich hebben liggen. Nachten van pijn, nachten van verdriet, nacht van afscheid nemen, een nacht van verscheurd raken. Maar ook hij is mens, net als wij. Laat hij dat zo meteen niet zien in de hof van Gethsemane. Wanneer ook hij in die nacht beangstigd wordt. Wanneer hij uitgeperst wordt door de last van Gods toorn. Wanneer hij worstelt de lijdensbeker die de Vader hem aanreikt, gewillig en uit liefde helemaal leeg te drinken. Hier staat hij in alle rust. Beseft de zaligmaker niet wat er gaat komen? Is het kinderloze naïviteit? Is het je ogen sluiten voor de werkelijkheid? Nu ze even apart zijn in zo'n zaal. En dat de Heere Jezus met eerbied gesproken ook even niet goed ten volle beseft wat er allemaal staat te komen. Het is de Heere Jezus Christus die voordat het tumult losbreekt, voordat het hem ook aangrijpt, alle aandacht vestigt op zijn zelfovergevende liefde. En dat komt juist nu in deze nacht, in al zijn scherpte en in al zijn diepte, open te liggen aan die avondmaalstafel. Juist in die nacht, waarin Jezus wordt verraden, plaatst Christus tegenover de macht van de duisternis, die zometeen zijn kracht zal laten gelden, de onverbreekbare trouw en de onbegrijpelijke liefde van hem er tegenover. Zo staat hij daar, helemaal alleen tussen zijn discipelen, ten volle bewust van wat er gaat komen. In het breken van het brood weet Jezus dat hij zometeen wordt gebroken. En in het vergieten van de wijn, weet Jezus dat in de volgende dag zijn bloed zal sijpelen langs het kruishout op Golgotha. In het uitdelen van brood en wijn weet de Heere Jezus dat zijn leven en zijn lichaam zo gebroken zal moeten worden, opdat hij de prijs die hij betaalt voor de schuld van zijn kerk en van Gods kinderen uitgedeeld kan worden, persoonlijk kan worden aangereikt en toegepast kan worden aan het hart en aan het leven van zondaren. Zo staat hij daar. Eerst denkend aan de ander, voordat hij als laatste zijn leven legt in de handen van zijn Vader. Ik wil een paar lijnen gaan trekken. Dan sluiten we af. In de eerste plaats, gemeente, zien we hier dat de zaligmaker opnieuw iedereen een stap voor is. Dat betekent dat hij erboven staat. Het overziet. Een leiding in zijn handen heeft. En dat zich ook niet laat ontglippen door zijn discipelen of ontfrutselen door Judas de verrader. In diezelfde nacht waarin Judas naar buiten snelt, gaat hij niet eerder weg dan dat de zaligmaker zegt: wat gij doet, doe dat haastiglijk. Alsof de koning een bevel geeft aan een van zijn dienaren om een bepaalde opdracht uit te voeren. Er was Petrus ook een nacht voordat de nacht aanbrak in Petrus' leven, door te zeggen: Simon, ik heb voor u gebeden, ondanks dat ik weet dat de Satan zeer begeerd heeft u te siften, gelijk de tarwe. Voordat zijn discipelen wegvlucht, heeft hij hun de belofte meegegeven dat wanneer hij zal opgestaan zijn uit de doden, als een herder zijn schapen bijeen weer zal verzamelen rondom zijn persoon. En voordat het lijden en het sterven aanbrak, heeft hij voorzegd dat hij op de derde dag zal opstaan uit de doden. Alles komt hier samen in dat ene moment. Jezus die staat, breekt, dankt en uitrekt, overschaduwt daarmee de nacht die voor hem ligt. Zo'n borg en zaligmaker hebben nu ook Gods kinderen. Hij is een nacht voor. Hij is hun een nacht voor. Voor onze nacht ligt zijn nacht. De nacht waarin hij werd verraden. Laten wij zo ook aan de avondmaalstafel gaan, u die de Heere mag vrezen. Ons leven ligt geborgen in de littekens van Jezus Christus, die aan deze tafel ons wil verzekeren van zijn hartelijke liefde en trouw jegens ons. En dat is geen loze belofte, dat is een verzegelde belofte. Dat wordt gedragen door Golgotha en is bevestigd in het geopende graf, in de tuin van Jozef van Arimathea. Hij laat zich uit Rijk. In de Paaschazaal in Jeruzalem zijn er nog de tekenen die roepen om vervulling. Maar wanneer wij hier op deze zondag bijeen worden geroepen rondom de avondmaalstafel, zijn het de tekenen die gedragen worden door diezelfde vervulling, door de woorden: het is volbracht. Achter dit alles, en dat is de laatste lijn, schuilt de machtige persoon en het werk van God, de Heilige Geest. Is het niet de Heilige Geest die Jezus leven en lichaam heeft geformeerd om te laten verbreken? Wat een diepe gedachte, gemeente. Toen God alles schiep, was dat maar met één doel: opdat het uit zou monden en zie, het is zeer goed. Maar toen de Heilige Geest Jezus' lichaam schiep, in de moederschoot van Maria, was dat maar met één doel voor oog: opdat Jezus' leven en lichaam verbroken zal worden. Daarom kunnen wij hier aan de avondmaalstafel, in deze gebroken tekenen van het brood, en in de vergoten wijn als teken van Jezus zelfopofferende liefde, verenigd worden met hem. Het is de Geest van God die Jezus daarvoor heeft toebereid in de schoot van zijn moeder. Het is de Geest van God die in het hart van Gods kinderen de honger en dorst naar Christus heeft wakker geroepen. Het is diezelfde Geest die Christus en die zondaar bij elkaar brengt aan de avondmaalstafel, opdat een zondaar zijn houvast zou vinden in Jezus Christus, en opdat Christus een zondaar kan leggen in de eeuwige trouw van zijn Vader. Laten we zo samenkomen rondom de avondmaalstafel. In onszelf hebben we al helemaal niets. En vooruitkijken, dat durven we misschien niet eens. Geen avond vooruit. Maar wij komen bij hem, die ons een nacht is voor geweest. Amen.